Goedenavond allemaal. Ik sta hier. Goed dat u hier bent, of dat u thuis of op een andere plaats op dit moment of later meeluistert. Welkom. Wij openen deze avond met het zingen van Psalm 86. Het vers dat begint met de woorden: al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen. Heren, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86. Ik zal u voorgaan in gebed. Voor u mogen we ons buigen, heren, wanneer u ons op deze voor ons vertrouwde plaats samenbrengt, hier in het podium in Renswoude, op deze woensdagavond. Een avond die in het teken staat van wat er allemaal in het midden van de gemeente gebeurt. En in die zin ook een bijzondere avond. Een avond die we mogen beginnen met het erkennen van uw goedheid, zorg en trouw. Bid om uw zegen, heren, in het lezen van uw woord, korte overdenking daarvan, de presentatie waarin ook verhaald wordt over de reis naar Oeganda, bezoek aan John en Hermina Burger, wanneer in de loop van de avond ook de voortgang van de bouwcommissie verslagen zal worden. We leggen het aan het begin van deze avond in uw handen, met de bede of u uw zegen erover wilt gebieden. Zegen in het bijzonder John en Hermina. Wilt u met hen zijn. In hun werk dat ze mogen doen, verleen hen kracht, wijsheid, volharding, maar in het bijzonder ook een luisterend hart, om te horen naar uw stem, ook als het gaat om de weg die u hen wijst. Ik bid om uw zegen, heren, wanneer in deze avond ook verwachtingen worden uitgesproken. Als het gaat om het proces rondom de nieuwbouw, we vragen of u in alle dingen ook de leiding wilt nemen, zowel in het midden van onze gemeente, maar ook als het gaat om het politieke proces. Geef dat we binnen afzienbare tijd ook nieuws mogen ontvangen vanuit de provincie, waarin weer dan opnieuw een volgende fase afgerond zal worden. En schenk boven alles, heren, dat we door alles heen ook mogen opmerken dat de weg die u daarin met ons gaat, ook uw weg is. Een weg die dan ligt in uw handen en vergezeld wordt met uw gunst en zegen. Bidden voor de gemeente. Wees in het bijzonder met hen die getroffen zijn door verdriet en rouw. Vertroost en sterk, onder de steun, wees gij hen genadiglijk nabij. Gedenk daar waar zorg, verdriet en moeite leef. Bid u, Heere, voor de velen die ziek zijn, kinderen, jonge mensen en volwassenen, wilt u hen oprichten de krachten schenken die zij nodig hebben. Dragen in deze avond en in deze week ook het werk van de generale synode op aan u, met de beden of u door alle besprekingen heen wilt laten zien dat u in het midden van onze kerken nog steeds woont en werkt. Geef daarom wijsheid aan alle die betrokken zijn bij de vergadering. Geef dat we aan het einde van de week ook mogen zien, Heere, dat het woord van u in het midden van onze kerken bewaard is. En dat we daarin ook uw zorg voor alle gemeenten, voor alle kerkraden en voor alle ambtsdragers en predikanten mogen opmerken. Verhoor zo onze beden, om Christus wil alleen. Amen. Ik lees met u de laatste verzen van Handelingen 14. Handelingen 14, de laatste verzen. Dat is vanaf vers 21 tot en met 28. Handelingen 14 vanaf vers 21. En als zij, dat zijn dan Paulus en Barnabas en hun medewerkers, derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen van de discipelen, vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen de Heere in welke zij geloofd hadden. In Pisidië doorgereisd hebbende kwamen zij in Pamphylië. En als zij te Pergen het woord gesproken hadden, kwamen ze af naar Attalië. En vandaar scheepte zij af naar Antiochië, van waar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijn en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalde zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur van het geloof geopend had. En ze keerden aldaar geen kleine tijd met de discipelen. Want u begrijpt dat de aanleiding om dit schriftgedeelte te lezen eigenlijk ook het belangrijkste moment van deze avond is. En dat is niet de nieuwbouw, maar de uitbreiding van Gods koninkrijk. Hier in het midden van de gemeente, maar ook in Oeganda. Er wordt vanavond een verslag gedaan van de reis die verschillende gemeenteleden daar naartoe hebben gedaan. En ze hebben ook tijdens die reis ons, voor zover u dat kon volgen, ook willen informeren. En vanavond zien en horen we meer. Het belangrijkste doel van de reis, ik denk dat dat vanavond ook terug zal komen in de presentatie, is wat tot twee keer toe in dit gedeelte wordt gezegd, namelijk de uitdrukking in vers 23 en vers 26, namelijk dat men hen aan de Heere beval, aanbevelen in de genade en in de zorg van de Heere. Dat doen allereerst Paulus en zijn metgezellen als ze op de terugreis nieuw gestichte gemeenten bezoeken en daarin ook orde aanbrengen. Ook als het gaat om het leiding geven aan de gemeente. Worden ouderlingen en in het verlengde daarvan, daar ga ik tenminste wel uit, vanuit ook diakenen bevestigd in het ambt, zodat de gemeenten ook geleid kunnen worden door de kerkraden. Maar tegelijkertijd zien we als Paulus en Barnabas bij de gemeenten op bezoek komen, dat er niet een situatie is van wij tegenover hen. Zendingwerkers die dan boven de jonge pasgestichte gemeente staan en die dan allerlei opdrachten geven en bevelen vervaardigen. Maar men vindt elkaar in de ene uitdrukking, namelijk, ik lees dat nog maar een keer, dat wij door vele verdrukkingen, vers 22, het koninkrijk van God moeten ingaan. Iets van die moeite, die zorg en ook verdrukkingen, want zo ervaren John en Hermina sommige situaties en momenten wel, zullen ongetwijfeld ook vanavond in de presentatie terugkomen. En wij, in deze week waarin de generale synode samenkomt, ervaren ook spanning, verdrukking, moeite en ook pijn. Onze context verschilt totaal met die van Oeganda. Dat zal zichtbaar worden. Ook als het gaat om het kerkelijk leven. Als wij vanavond misschien iets zien, kunnen we wellicht de vraag stellen, is dat nou een kerkelijk leven? Ongeorganiseerd, chaotisch soms, en verplaatsen zich dan ook even in de schoenen van John en Hermina, die soms ter plekke moeten improviseren. Tegelijkertijd kijken we vanavond ook in een spiegel. Dwars door die chaos heen en door die gebrokenheid heen woont en werkt de Heer. Daar, maar ook hier. En zo op verschillende plaatsen. En in de ontmoeting met de leden vanuit onze gemeente in Oeganda kwamen die twee lijnen samen. Wij gaan door vele verdrukkingen het Koninkrijk van God binnen en in het licht daarvan bevelen we elkaar aan Gods genadetroon. Weet dat er ook in Oeganda voor ons en voor onze kerken wordt gebeden. Ik wil het hierbij laten, om ook tijd over te houden voor de presentatie vanavond. Nog één mededeling. En dat betreft de paaszangavond in de Julianakerk van 11 april. Uit de gemeente worden op dit moment een drietal bijdragen georganiseerd. Allereerst een instrumentale bijdrage van een ensemble. Er is een projectkoor georganiseerd van volwassenen en een kinderkoor. U heeft dat ook via de gemeente wel meegekregen. Het projectkoor start aanstaande dinsdag met haar eerste repetitie. En er zijn al verschillende leden die zich hebben aangemeld. Dat kunt u ook doen wanneer u dat nog niet hebt gedaan. En dan graag voor tot en met zaterdag aanmelden. Bij wie u dat kunt doen, dat leest u in de kerkbode of de gemeentemiddel. Kinderkoor start 1 maart. Er zijn al verschillende kinderen die zich hebben aangemeld. Wat niet meegenomen is in de mededeling, is dat kinderen uit onze gemeente natuurlijk ook hun vriendjes of vriendinnetjes, kerkelijk of onkerkelijk, mogen meenemen. Meld je aan of meld u uw kind of kinderen aan bij Eline de Beste. Er is ook een opbrengst in die avonden en dat is geheel bestemd voor de nieuwbouw. Wel, ik geef het woord aan onze zendingswerkers die op een zendingsreis zijn geweest en daarvan verslag willen doen. We hebben dat wel eens een paar keer gekscherend zo gezegd in de kerkraad. Maar we hebben geen vrouw in het ambt, ik zie al iemand schudden. Maar je mag wel naar voren komen en neem de rest dan maar meteen mee.
Ziet er officieel uit, ja. Ja, dank u wel, dominee. Ja, we mogen hier staan met z'n vieren. Na een hele ervaring rijker, moet ik zeggen. Ja, het was een voorrecht om met elkaar in Oeganda te zijn, om John en Amina te bezoeken. Nou, we gaan er vanavond verslag van doen, dus we gaan nu het verhaal delen. Ik weet niet, willen jullie vooraf nog iets zeggen? Ik zal het verhaal doen met Marjolein vooral. Niet vooraf, achteraf. Ja? Komt alles, ja, dan gaan we gewoon het verhaal doen. Nou ja, we zijn in Oeganda geweest. Ik denk even kort om te duiden, misschien kan het licht hier wat dimmen. Misschien wel fijn voor de kijkers. Het land Oeganda. Nou, ik had er best wel eens van gehoord, maar het is misschien goed om even te duiden waar het ligt. En dus waar John en Amira dus dagelijks bivakeren. Nou, Oeganda is een land dat ongeveer zo groot is als Duitsland, iets groter. Het ligt eigenlijk in het hart van Afrika. Het is Oost-Afrika officieel. Het grenst in het zuiden aan het Victoria Meer. Dat is het grootste meer van Afrika. 48 miljoen inwoners. waarvan, nou ja, wat ongeveer verdeeld is in zo'n beetje 56 stamgebieden. En Afrika is echt nog een stammenland, zo gezegd. En bijna de helft van de mensen leeft op of onder de armoedegrens. En dat hebben we ook echt gezien. De mensen, als je op straat bent, je ziet mensen die eigenlijk dagelijks struggelen met het bestaan. Om elke dag maar wat eten te kunnen krijgen en alle noodzakelijke levensbehoeften. En een kwart van de kinderen gaat niet naar school. En zelfs zo de kinderen van rond de 6 jaar is meer dan de helft nog niet op school geweest. Dus pas op latere leeftijd gaan de kinderen naar school toe. Het was een Engelse kolonie, dat is ook wel belangrijk om te weten. Een groot voordeel daarvan is dat Engels de voertaal is. Dat is voor ons prettig, maar ook voor zendingswerkers heel prettig. Zodat je gewoon in het Engels kunt communiceren. Ook, kinderen, groot en klein, en ieder spreekt gewoon vloeiend Engels. Het is ook een relatief stabiel land in Afrika. U leest ook vandaag alle berichten over Congo, wellicht de gebieden rond de Sahel. Op dit moment erg onrustig. Gelukkig is het tot nu toe in Oeganda relatief stabiel. En dat is natuurlijk heel fijn werken voor de zendingswerkers. De andere kant is, het wordt geleid door een soort van dictator. De heer Museveni, die zit er al 40 jaar. Die is niet weg te krijgen. Volgend jaar staan er weer opnieuw verkiezingen op het programma. Nou, dat heeft zijn voordelen. Het is relatief stabiel. Aan de andere kant, het is gewoon bijna een dictatoriaal bestuur. Waarbij de elite het goed heeft. En in rijkdom leeft, maar een heel groot gedeelte of bijna het grootste gedeelte van de bevolking in armoede leeft. Het is een heel mooi land. Veel jungle en natuur. Een groen land, het is in de groene gordel van Afrika. Afrika is het ook wel bekend als de droge gebieden. Maar in Uganda is het niet het geval. Het is echt een mooi land met veel natuur. Dit zijn de dieren die we ook daadwerkelijk hebben gezien. De apen die ons heen liepen. Links onderin ziet u de Nijl. In Uganda ontspringt de Nijl. Die loopt dan door 11 landen heen richting het noorden van Afrika en uiteindelijk in de Middellandse Zee. Ja, rechts onderin ziet u ook hoe mooi groen het is. En wat dat betreft een prachtig land om ook op die manier te bezoeken. Ja, Noah's Ark. De compound. Hier ziet u een plaatje van bovenaf. Ik weet niet of het een beetje te zien is. Straks gaan we dat wel dichterbij bekijken. Helemaal linksbovenin ziet u bijvoorbeeld het kerkgebouw. Dat is eigenlijk gewoon een schuur, een stalen dak. Dat zult u straks van binnen ook zien. Rechts ziet u de schoolgebouwen en in het midden de woongebouwen en ook nog de lagere school. De missie van de oprichters van Noah's Ark, wat inmiddels al meer dan 25 jaar bestaat, is from nobody to somebody. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Kinderen worden letterlijk op straat gevonden. In het maïs, langs de kant van de weg, worden gebracht bij de politie. Er wordt een onderzoek gedaan van, is er nog ergens familie te vinden? En zo niet, dan wordt Noah's Ark gebeld. We hebben er weer een. Kleine babytjes, alle zorg nodig die kleine babytjes nodig hebben, worden opgevangen in Noah's Ark. Krijgen daar eigenlijk de volledige verzorging, opvoeding, huisvesting, alles wat ze nodig hebben. En dat is best heel bijzonder. Ja, je ziet hoeveel kinderen daar een goed bestaan ontvangen. Maar het mooiste is natuurlijk dat ze elke dag in aanraking komen met het woord. En dat is een groot verschil natuurlijk met de kinderen die in het dorp opgroeien, waar dan ook. Dus dat is het mooie van Noah's Ark, dat de kinderen elke dag het woord meekrijgen. Dus zorg, opvang, onderwijs, alles wat ze nodig hebben. En je moet zich voorstellen, het is een compound waar op een gemiddelde schooldag, laat ik het zo maar zeggen, 240 eigen kinderen zijn. Er zijn er 150 kinderen ongeveer die uit de dorpen, vanuit de omgeving, op de scholen op Noah's Ark onderwijs krijgen. Daarnaast zijn er 200 kinderen ongeveer die tijdens het schoolseizoen in een soort van internaat bivakeren op Noah's Ark. Die komen uit Oeganda breed. Puur voor het onderwijs, omdat het onderwijs kwalitatief goed is. Die wonen daar, die leven daar tijdens het schoolseizoen. Gescheiden van familie, van gezinnen. En al die kinderen samen, dat zijn kinderen van 0 tot 24 jaar, waar het grootste gedeelte in de puberteit is. Dus dat kunt u zich voorstellen, dat geeft nogal eens wat conflicten, wat onrust, wat problemen. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, we hebben ook heel veel gezien wat gewoon goed gaat. Hè? Dus kinderen leven daar in rust. Maar goed, dat vertellen John en Mia ons ook regelmatig. Kijk, jongens en meiden in de puberteit zonder een veilige thuissituatie, dat geeft toch regelmatig wat schuring. En dat is wel mooi, dan zegt Hermine, laat mij maar de schuurpaal zijn. Hè? Laat ze maar hier komen. Het huis staat open. Laat ze maar tegen me aankletsen. Daar ben ik er ook voor. Hè? Voor het bouwen van de relaties. De pas en het onpas komen ze binnen. Ja. Ja, dat is echt zo. Als je daar bent, de hele dag door komen ze erin, gaan ze eruit. Van allerlei jongeren. Dus echt een open huis voor de jongeren op Noah's Ark. Ja, en die kinderen moet ik elke dag natuurlijk eten. Dus het is ook een grote keuken waar elke dag zo'n beetje 1200 maaltijden worden klaargemaakt. En dat moet er ook maar elke dag weer zijn. Dus ik vind het bijzonder om te zien hoe dat hergeorganiseerd is. Hoe het allemaal tot stand is gekomen. Al die gebouwen zijn gerealiseerd. Ja, ik zal straks ook nog zien. Ja. Nou, even een plaatje van John en Amina. Dat kennen ze allemaal natuurlijk. Nou, hier zijn ze in hun dagelijkse omgeving tussen de kinderen. En wat mogen ze daar doen? Nou, ik heb bovenaan gezegd de Bijbelstudies. Ik vond dat echt de mooiste momenten. Daar zullen straks foto's van zien. Als ik John en Amina ook zag tussen de jongeren met de Bijbel open en het woord uitleggen. Dat vond ik echt de allermooiste momenten toen ik daar was. En John kan het ook echt op een hele mooie manier doen, vind ik. Nou, de zondagschool, elke zondag. Zondagschool, twee groepen. John heeft een groep, Amina heeft een groep. De kerk, hè, dus de betrokkenheid in de kerk, de aanwezigheid in John krijgt dan steeds meer taken. Ook in het team van de kerk, zeg maar, in de leiding daarvan. Dominee gaf het al aan. Ja, het is heel anders dan bij ons. Het is feitelijk gewoon een kinderkerk. Hermina is verpleegkundige in de kliniek. Dus elke dag, 4 dagen in de week volgens mij. Hè. 4 dagen in de week is ze werkzaam in de kliniek. John werkt in het onderwijs. En nou ja, ze doen er veel aan, wat ik net al zei, hè, relatie opbouwen met de jongeren. En uiteindelijk sluit ik maar weer af met het delen van het woord. Nou, wij ontvingen het voorrecht, ook van u, hè, om hen te bezoeken daar. En op reis te gaan, dus dat hebben we gedaan. 10 december vertrokken we 's morgens vroeg om 8 uur. En we kwamen 11 december, 5:10 in Antabbe, en dat hebben we in de hoofdstad aan. Nou, niet de hoofdstad, maar waar het vliegveld is. Dan komen we hier aan bij Noah's Ark. De compound, een groot hek ervoor. Dus elke dag is het hek dicht, er staat bewaking voor. Ook gewoon te maken met ja, een stukje veiligheid, mensen die toch diefstal plegen enzovoort. Ja, en de kinderen die aankomen, die beginnen, zeg maar, die komen in het kinderhuis. In het kinderhuis leven zo'n beetje 100 kinderen bij elkaar. Ze hebben een paar slaapkamers, maar leven bij elkaar. Eet ook in een grote ruimte. Dat kunt u onderin hier zien op deze foto. Dus ja, elke dag best wel veel dynamiek in zo'n ruimte. Die kinderen ontzettend aanhankelijk. Als je aankomt, dan vliegen ze naar je toe, bij wijze van spreken. Prachtige kinderen. Maar aan de andere kant is ook weer ja, geen thuissituatie, geen veilig gezin. Waar ze kunnen opgroeien. Er worden veel activiteiten georganiseerd, zeker ook in de vakantieperiode. Ze hebben bijna 3 maanden vakantie. En dat is ongeveer nu weer afgelopen. De zomer is daar weer voorbij. De kinderen moeten moeten wel wat te doen hebben, zeg maar. Dus er worden ook veel activiteiten georganiseerd. We hebben ook al meegedaan, holiday program. Ontzettend leuk om samen met die jongens gewoon een beetje te knutselen en bezig te zijn. Ondertussen wat gesprekjes aan te knopen. Hoe zit het met jouw situatie? Ben je echt helemaal alleen? Heb je geen familie meer? En dat blijkt dan ook echt vaak het geval te zijn. Soms nog een keer een grootmoeder die ergens in een dorp woont, maar die niet in staat is om ze te verzorgen. Ja, als de jongeren een jaar of 12 zijn, dan gaan ze uit het kinderhuis en komen ze in een jongerenhuis. En het zijn ja, units waar ze met 10 tot 12 jongeren samenwonen. En dat, nou ja, meestal gaat het wel goed, maar je hoort ook wel eens echt wel wat verhalen van, wat ik net al aangaf, pubers die van 10 tot 20 jaar samenwonen in een groep. En ze hebben maar 1 verzorgster. En die moet het allemaal een beetje zien te handelen elke dag. Dat is best wel een uitdaging. En dat zien John en Amine ook echt wel. En dat proberen ze ook aandacht aan te geven aan de jongeren. Om ze echt extra begeleiding te geven. En sturing ook vooral, zeg maar. Ja, ze moeten ook zelf veel doen. Hè? Dus veel activiteiten schoonmaken, meehelpen om het te organiseren allemaal daar in de unit. Nou ja, eerst natuurlijk de basisschool waar ze naartoe gaan. Mooi gebouw waar ze de eerste jaren op school zitten. Vervolgens het voortgezet onderwijs. Hier komen dus ook veel kinderen van buitenaf. Nou, hier rechts bovenin de metselopleiding, zeg maar, de vakopleiding. En daar is Noah's Ark ook wel uniek in. Dat vertelde de eigenaar ook, dat hij zich echt vanuit een visie daarop gericht heeft. De scholen in Oeganda zijn best heel theoretisch. Maar hij heeft gezegd, wat in Oeganda nodig is, zijn mensen die met de handen kunnen werken. Maar ook goed kunnen, ja, de theorie beheersen, zeg maar. Maar ook vooral ook met de handen het verstaan, het vak. Dus daar heeft hij zich goed op, enorm op ingezet om dat te ontwikkelen in het onderwijs. En nou ja, vandaar ook dat u dat hier ziet. En het blijkt ook, hè, dat de kinderen van Noah's Ark, ja, met een hele andere, betere vaardigheden de school verlaten. Links onderin ook de opleiding voor zeg maar in metaalwerken, monteur. Ze kunnen eigenlijk een hele brede opleiding krijgen. Ik zou zeggen, ze kunnen bijna kiezen wat ze willen. Hè? Wat ze... Werktechnologie. Ja. ICT-kapper ook nog zelfs. Ja, klopt, ja. Ja. Nou ja, al die kinderen samen leveren elke dag heel wat was. Dus dat moet ook gebeuren. Een grote wasserij. Mensen die er speciaal naar voor werken, zeg maar, in Noah's Ark ook om elke dag de was te doen. Nou, dit is de kerk. Dan klagen wij wel eens over het podium, zeg maar. En dan willen wij nou, iets mooiers en nog iets nieuws enzovoort. Maar goed, dit is de kerk Noah's Ark. En eigenlijk is het gewoon een kinderkerk. Zo moet je het zien. Het gros zijn natuurlijk de kerk. Elke zondag komen daar de kinderen samen. 200-300 kinderen samen in een zaal, elke zondag. Er is een eigen predikant op Noah's Ark, Pastor John. Die is speciaal ervoor aangenomen om de kinderen ook nou ja, te begeleiden, maar ook elke zondag te preken. En het gaat allemaal veel vrijer als wij dat gewend zijn. Dus er komt, nou ja, dominee vertelt natuurlijk ook Pastor John, maar goed, er komen ook sprekers die wat willen vertellen, die komen naar voren en doen hun verhaal of hun zegje, zeg maar. De kinderen, dat ziet u onderin de foto, doen ook mee in de dienst. En Erik Knoot die heeft namens u de groeten overgebracht aan de gemeente daar. Het bewijs ziet u daar, de foto. Dit was de foto linksbovenin was de kerstviering. Ook een hele uitgebreide viering met de kinderen. Kerst wordt uitbundig gevierd in Oeganda, die zijn ook in de kerk. Maar wel voor en met de kinderen. We hebben ook gesprekken gehad met de predikant, met dominee John. Om ook een beetje te begrijpen, wat is zijn denkwijze, ja, hoe, wat is zijn visie, hè, over het vertellen over de Bijbel en het onderwijzen van de kinderen. Ja, dan moet ik zeggen, dat waren best goede gesprekken, hè, met Pastor John. Maar je merkt dat het handen en voeten geven van de Bijbelse grondslagen, zeg maar, lastig is. En ik denk dat dat speciaal lastig is in Afrika. Dat zei hij ook op een gegeven moment, ja, dit is Afrika, dus het is gewoon best moeilijk om... om duidelijke lijnen te trekken, en daar lopen John en Amin ook regelmatig tegenaan. Kijk bijvoorbeeld naar de muziekcultuur op Noah's Ark. Er zijn jongeren die gaan erin op, hè, die luisteren muziek die we liever niet zouden willen luisteren. Komt ook allemaal binnen, ook allemaal invloeden van buitenaf. Ja, dat is wel lastig om... dat merk je ook vanuit de predikant, dat hij het best lastig vindt om daar hand en voet aan te geven. Dus dat helpt John hem ook bij, daar heeft hij gesprek ook over met hem. Zodat ze ook samen elkaar weer kunnen versterken. Ja, zondagschool, vertelde ik al iets over. Elke zondag, ja, iets na, wat is het? 11 uur geloof ik. Hè? 9 uur? Ja, 9 uur zingen. Oh ja, ja. Maar in ieder geval elke zondagmorgen. John en Amir hebben een eigen groep. Ze hebben laatst weer van hun jaargroep afscheid genomen. En ze gaan straks weer met een nieuwe groep beginnen. Ja, ook heel mooi om te zien. En ik moet ook zeggen, de Bijbelkennis van de jongeren vond ik echt goed. Dit viel op, hè? Mooi om te zien, hè? Ja. Ja. Ze deden echt actief mee, betrokken, ook bij de Bijbelse onderwerpen. Dus je ziet ook daardoor dat ze op Noah's Ark opgroeien, gewoon echt veel Bijbelkennis meekrijgen. Dat vond ik echt mooi om te zien. Iedere week een tekst, ja. Ja, er wordt hier gezegd, elke week een tekst leren met vindplaatsen. Ja. Ja, en Erik Knoot, die mocht ook even de goede herder spelen, links onderin. John begint altijd met een ijsbreker. In dit geval mochten wij het verloren schaap op gaan zoeken. Nou, die hadden we uiteindelijk gevonden en die hebben we ook naar de hut gebracht, zeg maar. Nou, dit is de zondagschool van Hemina. Ook veel met activiteiten, maar ondertussen ook het delen van het woord. Nou, je vertelde ik al over de Bijbelstudies. Dus vooral met de jongeren van zeg maar 16 tot, ja, het zal zijn 22 jaar zo'n beetje. Hè? Ja. Echt diepgaande Bijbelstudies. En John is wel echt ik vind het ook zelf ook fijn, hè, om diep te graven in het woord. En om daar ook van te delen aan de jongeren. Daarbij deden ze echt niet onder, laat ik maar zeggen, voor onze jongeren. Dus het is mooi om te zien. De foto's boven en links, dat is een groep. En de foto rechts onderin, dat is een aparte groep. Dat is in zo'n woonunit waar 10 of 12 van de jongens wonen. En waar die elke 2 weken dus een Bijbelstudie komt doen. Ja, en bouwen aan relaties is ook een heel belangrijk onderdeel van hun werk. Dus in contact blijven met de jongeren, in gesprek met ze blijven. Ze proberen te sturen, maar ook ze te vertellen. Samen eten is ook heel belangrijk daar in Oeganda. Samen het eten ook klaarmaken, dat hebben we ook gedaan met z'n allen om een flinke maaltijd klaar te maken. Nou, de foto rechts onderin vind ik heel typerend. Je ziet John heel vaak daar rondlopen op Noah's Ark. Het is allemaal lopen, zeg maar. Het is best een aardig complex, maar het is allemaal lopen. Dus John zie je ook veel rondlopen en met de jongens samen bezig. Dat is een mooie typische foto daar rechts onderin. Je ziet hem lopen met zijn jongen aan zijn arm. En weer aan het praten. Dat is een mooie, mooie foto, vind ik. Nou, wij deden ook gewoon mee. Tussen de kleintjes, tussen de groten, tussen de ouderen. Volgens mij was het op een middelste op een zondagsschool, Marjolein. En de rechts weet ik niet meer, Joke. Het was peuterspeelzaal. Oké. En links is in het kinderhuis, waren we gewoon aanwezig tijdens een bezoek. Nou, hier ziet u het kookteam. We zijn samen een keer gekookt. Tenminste, vooral jullie. Ja, we hebben het lekker opgegeten. Ja. Met de jongeren dus van Noah's Ark. Ja. En dat is wel mooi om te zien. Deze jongens, u ziet het wel, die zijn rond de 20. Dat betekent dat ze al een hele leven, al een jaar of 20 ruim, op Noah's Ark wonen. Die zijn als baby gebracht, groeien op. Nou, en hebben inmiddels deze leeftijd bereikt. En dat is ook alweer een volgende uitdaging, ook voor de oprichters en de initiatiefnemers. Wat nu? Waar gaan deze jongeren nu naartoe? Je kunt ze natuurlijk niet leven lang op Noah's Ark laten. En daar heb ik met de heer Buitendijk, de oprichter, al over gesproken. Van ja, hoe ziet u dat? Nou, dat is voor hem ook best wel een dilemma, van hoe ga je dat nou oplossen? De gedachte is dat ze wellicht een soort bufferzone nu realiseren, buiten Noah's Ark, waar de jongeren zeg maar zelfstandig kunnen wonen, toch weer terug kunnen vallen op Noah's Ark. Maar uiteindelijk moeten ze toch weer de maatschappij in Oeganda in. Dus die fase die wordt nu bereikt, hè, als ze 20 plus worden. Nee, voor de jongeren is er ook heel weinig werk te vinden. Ja, dat is echt wel een probleem, we hebben ze een goede opleiding gehad, een goede basis. En dat is eigenlijk gewoon nauwelijks werk te vinden. Dat is natuurlijk het grote probleem in Oeganda. Veel werkloosheid. En geen ontwikkelde economie. Even terug. U ziet ook. Eigenlijk Noah's Ark is. Gelegen in de jungle zou ik zeggen. Want we liepen vanuit het huis van John en Amina. Dit is de tuin waar de jongeren nu in staan. Vanuit de tuin loop je eigenlijk zo de jungle in. Dus prachtig groen. Het was hier natuurlijk een kale winter. Dus we kwamen daar in het mooie groen weer aan. Ja, traditioneel gewoon eten. De kip wordt, moet je zelf slachten. Dus dat hebben we ook gedaan. Ik. rechtsbovenin zit hij, ligt hij, hoe zou ik het zeggen? Ja, hij zit in ieder geval in die pot, zeg maar. Hè? Dus moet je even helpen hoe dat ook weer heette, die foto onderin? Chapati, oh ja. Wat is er gemaakt van? Cassave, denk ik, hè? Cassave bakken, ja. Ja. Soort brepsma, ja. En rechts werd de cassave gebakken. Cassave is een belangrijke voedingsbron, eigenlijk een zetmeelbron. Een wortel van een plant die daar veel groeit. Ja, het smaakt een beetje naar aardappel, hè? Ja. Nou, ons verblijf was helemaal niet slecht, moet ik zeggen. Noah's Ark is ook best een hoogstaande levenskwaliteit. Echt anders dan als je er buiten gaat, de dorpen in. Linksbovenin is het huis van John en Amina. Vorig jaar hebben we een muziekavond georganiseerd. Dat weet u denk ik nog, vorig jaar februari. In Veenendaal. Toen hebben we ook een flinke opbrengst mogen realiseren. vanuit die zangavond, muziekavond. En met die opbrengst is de auto gekocht die u daar ziet staan. En daar waren ze ontzettend blij mee. Je moet zich voorstellen dat je, John die moest om de dag boodschappen doen, achter op zo'n bromfietsje met een zware rugtas van 20 kilo. Ja, op een gegeven moment wilden ze ook samen met Eliam, die nu bij hen opgroeit, ook weg. Dat kon gewoon niet. En op de wegen in Oeganda is het nogal uitdagend, zeg maar, om een reis te maken. Dus het was noodzakelijk dat ze een auto zouden kunnen gebruiken. Nou, die hebben we van de opbrengst van de muziekavond kunnen kopen. Dus die hebben ze voor een redelijk mooie prijs op de kop kunnen tikken. En daar zijn ze op zich nog steeds heel blij mee. Nou, de woning rechtsbovenin hebben wij geslapen. Links onderin ziet u de woning van John en Amina en rechts onderin in de tuin. En Noah's Ark heeft ook gewoon stromend water, elektriciteit. Dus dat is allemaal best wel goed voor elkaar. Dan zie je ook dat er een ondernemer achter zit die het op die manier goed heeft georganiseerd. Marjolein, jij mag iets vertellen over de kliniek.
Ja, dankjewel. Het is niet helemaal mijn cup of tea, maar ik ga het proberen. Joke en ik mochten met Habina mee, 2 ochtenden in de kliniek meehelpen. En toen we daar binnenkwamen was het best wel schrikken. De lucht is nogal overweldigend. Het ruikt naar alle menselijke uitwerpselen, zeg maar. Oud koortje, ja. Ja, het past. En in de kliniek worden mensen van buiten de kliniek opgevangen. Dus het gaat een beetje mond-op-mond reclame. Dus als mensen van elkaar horen van, daar word je goed geholpen, dan komen ze dus aan de poort van Noah's Ark aankloppen en bij de kliniek. En in die kliniek waren vooral kinderen die ondervoed zijn. En dat, dat zie je aan hoe ze eruit zien. Dat zie je trouwens niet altijd, even kijken hoor. Rechtsbovenin voor jullie, ja. Daar zie je bijvoorbeeld een kindje hoe het binnenkwam. Ik weet niet precies hoe oud dit kindje is, maar er staat bij 4,8 kilo. En dan een maand later, als het dus in de kliniek is geholpen, dus dan krijgt het de juiste voeding, dan krijgt het extra calorieën. En dan is het dus, moet ik het goed zeggen hoor, 6,4. En dat is dus omdat mensen daar gewoon niet weten hoe je een kind nu echt goede voeding geeft. Wat is voedende voeding en wat heeft zo'n kind van die leeftijd nodig? Maar het gebeurt ook wel dat kinderen binnenkomen met malaria. En dat is dat vond ik ook wel apart. Als je daar ziek wordt, zeg maar, als je gaat spugen of je krijgt diarree, dan wordt er gelijk getest, jij hebt waarschijnlijk malaria. En daar worden kinderen daar dus ook voor behandeld. De kinderen die ondervoed zijn, die worden gesponsord door een programma. Dus een oma of moeder of iemand uit het dorp is dan continu bij dat kind. Maar al het eten en alles wat ze krijgen, dat wordt gesponsord. Die oma's en die moeders, je ziet daar die vrouw in die blauwe jurk. Die slapen altijd met hun kind in één bed. En daar zijn ze heel blij mee in de kliniek, want thuis hebben ze helemaal geen bed. Dus wij zouden dan zeggen van ik heb geen ruimte om te draaien. Maar dat is allemaal prima daar. Elke morgen wordt het gewicht gemeten van de kinderen. Dus dan moeten ze in hun blootje. Staan die mevrouwen met zo'n grote doek om het kind heen. En dan worden ze op de weegschaal gelegd. Er gaat een klein plastic velletje onder. Want voor de hygiëne dat je niet elkaar besmet. En dan worden ze dus op de weegschaal gelegd. Dat gaat met heel veel blote kindjes bij elkaar. Gaat het natuurlijk wel eens mis. De een die plast en de ander poept en de ander moet spugen. Het gaat allemaal niet zo heel... Joke en ik mochten in ieder geval helpen. Nee. Joke en ik mochten helpen ook met temperatuur meten. Want zo kun je ook zien van, kan het kind zich wel op temperatuur houden? Heeft het geen hoge koorts? En dan moet je dus ook wel weer testen op malaria. Onderin zie je een tweeling. Vooral dat kleine kindje, die moest de tweede dag dat we er waren volgens mij een infuus krijgen. Dat vond ik echt heel naar. Dat kindje had net zulke dikke bovenarmen als dat mijn vingers zijn. Daar moest dan infuus in. Joke die is gelukkig gebleven, maar ik dacht, dit vind ik echt heel naar om te zien. Wat dat kindje precies heeft, waarschijnlijk wel een handicap. Want dat was ook wel wat heel erg opviel. Er waren heel veel kinderen die een handicap hebben. Er zijn dus kinderen van buitenaf die dus in de kliniek zijn. Maar hier zie je ook foto's van Hermina. Die bij het kinderhuis een kindje een injectie komt geven. Want dat kindje heeft dus ook malaria. En die blijft dus wel in het kinderhuis. Maar Hermina loopt er dan heen om een injectie te geven. Nou, je ziet nog een paar actiefoto's van Joke en mij. Joke is heel erg geknuffeld. En ik mocht op die foto temperatuur meten. En dat is best een uitdaging, want die kinderen vinden blanke mensen een beetje spannend. Dus dan kruipen ze helemaal tegen hun moeder aan. Ja, wij mochten ook een dag mee op outreach. En dat betekent dat je met een auto van het ziekenhuis, een dokter, een verpleegkundige en er was nog iemand bij je. Ja, nou, ik denk ook een verpleegkundige of zo. En wij twee mochten er ook bij. En we zaten op de heenweg echt heel knap in die auto. Want er ging ook een moeder mee. Want dat scheelde haar weer een ritje op de motor of lopen. En nou ja, ik weet niet of jullie het filmpje hebben gezien van die wegen. Maar het is echt, ja, het is gewoon eigenlijk niet vol te houden. We zaten echt heel strak tegen elkaar. En het gaat alleen maar zo heen en weer. Wat zeg je? Ja, een uur lang echt. Dus je zit, ja, je hebt ook geen idee. Er staan geen bordjes. Je hebt geen idee hoe lang het duurt. Dus voor je gevoel, ja, het stopt het niet. Maar nou ja, het stopte wel. We kwamen op een plekje en daar zaten al allemaal vrouwen buiten, zoals je ziet op die onderste foto. En dat wordt dan soort best nog goed georganiseerd. Want nou, daar gaan ze allemaal zitten. Die witte vrouw die je daarvoor ziet, dat was de arts die mee was. En die ging het een en ander uitleggen. Dus ze ging vertellen, wat is goede voeding? Nou, dan moet je denken aan eiwit, aan koolhydraat, aan vitamine. Nou ja, hoeveel moet een kind dan hebben? En dus echt een beetje basiskennis. En ook wel over gezinsplanning. Dus nou ja, hoe krijg je kinderen en hoe kun je dat voorkomen? En dan worden de vrouwen naar binnen geroepen in een kleine ruimte. En daar worden ze ook weer gewogen en gemeten, de kinderen. Nou, en om te kijken van, nou, ben je ondervoed? Dan krijg je dus extra zakjes. Dat was een soort pindakazen. Ja, een langwerpig zakje. En daar zitten 150 calorieën in. Dat moet zo'n kindje dan naar binnen eten. En als het dat op heeft binnen een bepaalde tijd, nou ja, dan is het oké. En als het niet op heeft, dan is het dus ondervoed. Of dan, nou ja, ik weet het niet precies. Ja, in ieder geval, wij hebben heel veel zakjes geteld. Want dan kregen die vrouwen gerust 75 of 120 zakjes mee naar huis om hun kind dat te geven. De volgende. Ja, nou, je ziet daarboven die foto van al die vrouwen. Ze hadden een kerstpakket gesponsord gekregen en daar zijn ze heel erg blij mee. En ze stonden allemaal dus buiten en dan gaan ze heel hard. Alalalalalala. Nou, dat is een soort van halleluja-roep, zei Hermina. Maar het klonk wel gezellig, zeg maar. Ja, het klonk heel dankbaar, ja. Ja. Daaronder zie ik Joke. Nou ja, dat kind vond het echt niet grappig. Want Joke moest het hoofd vasthouden. Nou ja, en twee witte vrouwen om je heen. Dat is voor kinderen best wel spannend. Want nou, die kinderen komen echt uit het binnenland. Ze zien eigenlijk nooit iemand anders dan hun eigen vader of moeder, denk ik. En je ziet ook nog een foto van de arts. En dat is dus gewoon ja, de artsenvisite. En dat is gewoon buiten op het gras. Het wegen gebeurt dan ook buiten. En het meten. Heb jij nog iets toe te voegen over de outreach? Nee. Nou, dank jullie wel. Ik geef hem weer snel aan Nico. Oh.
Ja, er zijn ook nog een aantal activiteiten geweest die niet op de foto staan. Onderdeel van de reis was ook het pastoraat van John en Hermina. En van de huisbezoeken maken we gewoonlijk geen foto's, dus hebben we daar ook maar niet gedaan. Maar dat was wel een wezenlijk onderzoek ook van dit bezoek. En ja, daarin gaven John en Hermina ook hun dankwoord mee. En gaven ook aan dat ze het heel erg waarderen en dat ze de betrokkenheid van de gemeente ook ervaren hebben in het feit dat wij daar mochten zijn. Nou, er is natuurlijk ook een collecte geweest, maar voor die collecte hebben we een begroting gemaakt van wat gaat zo'n reis kosten. Nou, in de gemeente waren we ervaringsdeskundigen, dus daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt en op die manier een begroting opgesteld. Die begroting die was gebaseerd op een standaard KLM-vlucht. Maar goed, we zijn wel op zoek gegaan naar de meest praktische, goedkoopste vlucht. En daarmee hebben we zo'n 600 euro, denk ik, bespaard per vlucht. Vandaar ook dat u in het kerknieuws hebt kunnen lezen dat we een bedrag van ongeveer 1200 euro over hebben gehouden van het budget. En dat is dus ook weer toegewezen aan de TFT.
Ja, de Nobel, ik sprak er net ook al even kort over. Zo'n woning linksbovenin, dat zie je eigenlijk niet anders in de dorpen. Hè? Dus dat is een complete woning voor een gezin. Mensen leven ook heel veel buiten, dat is wel een groot voordeel. Dus nu gaan er meestal lekker weer. Dus je hoeft niet voor een winter te zorgen, er is geen kou. Dat is natuurlijk wel een groot voordeel in zo'n land. En mevrouw rechtsbovenin hebben wij bezocht, een home visit. We hebben gevraagd, kunnen we niet hier in de omgeving mensen bezoeken om ze ook te helpen en wat te ondersteunen. Dus we zijn op bezoek geweest. Jullie waren er volgens mij niet bij, want je was een dag plat, hè, vanwege buikgriep. Ja, dus Marjolein en ik en John zijn er geweest. Met voedsel te maken, ja. Dat ervaar je echt heel schrijnend in Oeganda. Als je relatief gezond bent en fit en jong, dan kun je het dagelijks leven nog wel doorstaan. Ben je ziek, ben je gehandicapt, ben je oud, dan is het gewoon een probleem. Dan is er geen plek voor je, of moet je maar zien hoe je je dagen doorkomt. En dan zag ik ook bij deze mevrouw, een oudere mevrouw, die niet kon lopen, de hele dag moest zitten, eigenlijk compleet afhankelijk was van hulp van buitenaf. En als je je voorstelt, als zo'n mevrouw in ons land zou leven, die zou volledig opgenomen zijn in het gezondheidssysteem, zou alle zorg kunnen krijgen die ze nodig heeft. Dat is ook weer het schrijnende van een land als Oeganda. Ja, even kort een beeld van het straatleven. Dus als je de straat opgaat, wat kom je dan tegen? Nou, dit is een mooi plaatje wat het wel laat zien. Straatbeeld, allemaal handeltjes langs de weg, kilometers lang, mensen die hun eigen handeltje opstarten, want er is geen werk. Dus wat doe je dan? Dan ga je maar je handeltje opstarten. Een overvloed aan fruit en groenten op de markten, dat hebben we wel gezien. Hè? Dus ja, in die zin hoef je geen honger te lijden, maar het is wel vaak zo dat het voedsel eenzijdig is. Dus mensen krijgen te veel van hetzelfde. Dat groeit ook allemaal daar, volop, de mango's, de jackfruits, de ananas. Nou, hier zien we wat beelden van de markt. Heel kleurig, maar ook ja, allemaal best wel vervallen. Vervoer, dat is ook altijd wel leuk in zulke landen. Op de motor, de motorfiets, de bode, wordt alles meegenomen. Ook als je suikerriet hebt gekocht, dan neem je dat gewoon op die manier mee op je motorfietsje. En ook mensen die met, buizen gewoon over het wassen, soms 1,5-2 meter aan de linkerbeerszijde uitstekend de weg op. Maakt allemaal niet uit. Je kunt het zien in een bewegend beeld, zou ik zo maar zeggen. Ja, de hele familie is op de bromfiets. En het is gewoon nog een manier om goedkoop vervoer te realiseren. Dus wij zijn ook best wel een paar keer met de bromfiets erop uitgegaan. Het voordeel daarvan is dat je flexibel en wendbaar bent en weinig plek nodig hebt om te parkeren. En het is ook gewoon heel goedkoop. Het kost maar een paar cent en dan kun je naar de hele stad rond, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Hier nog een paar foto's. Middenop hebben we wat inkopen gedaan. Dat moest ook weer mee. En de beelden rechts zijn best wel typerend, ook van het straatbeeld. Het rode zand waar de bodem mee is bedekt. En heel veel plastic, ja. Ontzettende troep overal. Niet te geloven, ja. Begrijp je niet dat mensen zo alles van zich afgooien en het maar laten liggen en er niks aan doen. En dat maakt zo'n land nog wel, hoe zeg je dat, beeld, straatbeeld nog wel triester eigenlijk, hè. Het is natuurlijk al niet heel florissant en dan ook nog als het zo'n enorme rommel is op straat. Ja. Nou, dat was me eigenlijk al. Bedankt namens ons, zou ik zeggen, maar ook namens John en Amina vooral. En dat wilde ze, ik heb er vandaag nog even gesproken. Ze wilden dat ik dat nog extra benadrukte, dat ze het ontzettend fijn vonden dat mensen uit de gemeente op bezoek waren. We zaten ook zondagavond denk ik een preek te luisteren. Toen zei ze nog tegen ons, van, het is eigenlijk wel heel bijzonder dat Rens Wouden gewoon naast ons zit. Dus letterlijk zaten we naast hen op de bank. En dan konden we samen de ochtenddienst luisteren. We zien de tijdsverschillen. Dus overdag is de dienst in de Hoogstraat zelf. En s'avonds luisteren ze altijd de ochtenddienst van ons. Dus dat hebben we ook samen met hen gedaan. En het was heel fijn om te doen. Dus bedankt en ook de groeten van John en Amina. En van Elian, die vandaag precies malaria heeft gekregen. Dus die weer ziek is. En malaria is best, komt echt steeds maar weer terug. Het blijft een hardnekkige ziekte, zeker in de Afrikaanse landen. Ik begreep wel dat er een vaccin ontwikkeld wordt, maar het zal een poosje duren. Dus dat malaria en ondervoeding, dat is echt nog wel een probleem wat je te veel ziet in Oeganda. Dus dank voor uw luisterend oor. Ik hoop dat u wat meegekregen heeft van onze reis op deze manier. En ook van het leven in Oeganda en van het werk van John en Amina.
Beste gemeente, wat een overgang, de huisvesting vanuit Oeganda naar onze huisvesting. Ik wil met u een aantal onderwerpen doornemen. Ik wil nog even stilstaan bij wat was nou de aanleiding, of wat is de aanleiding om te komen tot nieuwe huisvesting. Welk programma van eisen en mensen liggen er nu? Een terugblik op wat is er allemaal de afgelopen jaren gebeurd. De huidige twee opties die we hebben. We hebben een optie die we slapend noemen. En een optie waar we nu actief mee bezig zijn. We gaan verder met drie commissies. We splitsen op. En dan gaan we verder eerst met die financiën, de financiële commissie. En dat gaat Nico weer toelichten. Vervolgens gaan we over naar de bouwcommissie, het bouwplan. En dan gaan we koffie drinken, denk ik. En daarna is er nog ronde of ruimte voor vragen. De aanleiding en de motivatie, is het te lezen voor iedereen? Want het zit allemaal heel ver weg. Kunt u het lezen? Niet, dan moet hij naar voren komen. Want er zijn nog heel veel plekken. Kom gerust naar voren. Voor mensen die het niet kunnen lezen, is het toch handig gewoon om naar voren komen. Ik laat het plaatje zien straks. Dus laten we even de moeite nemen om allemaal een plek te kiezen dat je het kunt zien. Toen bleef iedereen zitten. Hoe krijg je mensen in beweging? Nou, kijk eens. Ik heb geen loop. Wie kan dat nog meer niet zien? Kom dan gewoon naar voren, toch? Nou, het eerste voorbeeld is er. Die komt er gewoon vooruit. Nou, dan ga ik maar verder. Ik ga toch even terug naar 2016. 2016, toen was de verwachting dat we na 5 jaar 570 leden zouden hebben. Het was een verwachting. Ja, dus we hebben het over 8 jaar geleden, 9 jaar. Toen was de verwachting, het podium is te klein, tussen 2020 en 2021. Want hier mogen maar 421 mensen zitten. Dus we moesten naastig op zoek naar een andere huisvesting. Weten we dit nog? Wie weet dit nog? Er was toen eigenlijk wel wat paniek. Hè? Van, we zitten hier nog maar net en we groeien er alweer uit. Ik maak een sprongetje naar 31 december 2024. Toen hadden we 480 leden. Dus niet het aantal leden wat we in 2016 dachten. Bij lange na niet. En het podium is incidenteel nu meer bezet dan toegestaan. 421 mensen mogen hier zitten. En soms zitten we het iets meer. En met name als de dominee weer wat studenten uitnodigt dan. Dan zit er natuurlijk te krap. Maar blijf het doen, dominee, want we moeten het voelen dat we te krap zitten. De doopdiensten moeten worden verspreid over meerdere zondagen. En dat is natuurlijk ook een consequentie van het niet. Het moet blijven onder de grens van die 421. Er is een grens die komt van de brandweer. En dat is ook je verzekeringspapieren zeggen dat ook, dat je daar niet overheen mag gaan. De belijdenisdiensten moeten uitwijken naar een ander kerkgebouw. En de verwachting nu bij een stabiele interne groei is een grote kerkgebouw noodzaak. Alleen ik kop er nu geen jaar meer bij. Dat durven we niet meer. De overige argumenten die er toch zijn, hè, dat we toch wel een sterke behoefte hebben, een strategische behoefte aan een eigen herkenbaar kerkgebouw. Waarbij alle kerkelijke activiteiten geconcentreerd kunnen zijn op één locatie. Dat, je merkt toch wel in de gemeente dat die behoefte groeit. En ook die ongemakken die we nu hebben met klaarzetten, opruimen. Mensen wel niet komen, de kostjes moeten dat. Mensen moeten blijven rappelleren, kom nou klaarzetten, kom nou opruimen. Dat daar ook wel een bepaalde vorm van moeheid gaat ontstaan. Dat we toch toeleven naar een eigen huisvesting. Ik benoem het maar, dat zijn ook gewoon praktische dingen. En een ander punt wat ik toch wel wil benadrukken is, er is onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de huur van het podium. En die onzekerheid zit erin dat het podium, het bestuur, VOG, Vereniging Ons Genoegen, heeft gewoon zorgen over haar continuïteit. Dus vandaar ook dat de geruchten steeds gaan, dat het podium op zoek gaat naar iemand die het pand wil kopen en waarbij zij dan kunnen blijven met hun muzikale activiteiten. Maar ze hebben nadrukkelijk een zorg over de continuïteit van het beheer van dit gebouw. Het is eigenlijk te groot voor de vereniging die er nu zit. Dus dat is ook een reden dat als er op geen duidelijk aan staat voor het podium, ja, het wordt verkocht, ja, dan is maar de vraag of we er nog in kunnen blijven zitten. Dus dat is een argument om ook eigen huisvesting te willen. Het programma van eisen, dat is ooit opgesteld al in 2016. Dat is ooit tot stand gekomen in samenwerking met de kerkraad van toen. En dat is opgesteld toen in samenwerking met alle kerkelijke activiteiten die we toen deden. Dus dit is niet geactualiseerd naar de huidige stand van zaken. We verwachten ook niet dat er veel wijzigingen zullen optreden, maar ik benoem even de belangrijkste dingen. We gaan uit van een kerkzaal met 550 zitplaatsen, dat is de eis. En we gaan uit dat die moet kunnen worden uitgebreid met nog eens 250 zitplaatsen. Nu zeg je misschien, ja, is het niet een beetje te groot te denken? Hè? Toen gingen we hard groeien. Maar goed, je moet ergens vanuit gaan, maar bij alle gesprekken die we hebben gevoerd, ook met de gemeente, is dit eigenlijk altijd op tafel gelegd. En dit heeft natuurlijk ook impact op de kubicusmeters die je moet gaan bouwen en de vierkante meter grond die je nodig hebt. En dan heb je de gebruikelijke dingen. Een consistorie, een orgel, een entree, een geluidsinstallatie, vergaderruimtes, 1, 2, 3 die we kunnen koppelen. Daar was ik over nagedacht om dan gezamenlijke ruimtes te kunnen maken. Kindercrèches twee keer, toiletten, nou. Hier zijn de dingen die je natuurlijk mag verwachten in een kerkgebouw. En ook parkeerplaatsen waren al groot. 200 auto's, 50 fietsen. Zelfs een scootmobiel. Nou, fietsen, alles is wel benoemd. Een technische ruimte. Een opbaarruimte is nog. Dus met deze gegevens zijn we steeds aan de slag gegaan. Als het gaat om zoeken naar een geschikte locatie in Renswoude of omgeving. Een terugblik, ik sta er heel kort bij stil, omdat er steeds nog nieuwe mensen komen, is er toch even goed dat we allemaal realiseren wat er allemaal is gebeurd. Al deze opties zijn afgewezen of gestopt. Ik benoem ze gewoon heel even, nieuwbouw Beekweide, toen daar de woningen werden gebouwd, stonden wij ook in de rij. Kunnen wij daar ook geen kerk gaan bouwen? Nee, mocht niet. De Borgwalschool werd verlaten en waar gezegd, kunnen wij niet daar een kerk bouwen? Want dat is een hele mooie locatie ook. Nee, niet, kon niet door. Toen het plan Hockhorst was ver ontwikkeld, er stond eigenlijk al een kerk op tekening. Dat viel af vanwege de commotie van de inwoners, vanwege de verkeersdrukte die werd verwacht. Dat is de locatie bij de gymzaal, dat Hockhorst. Zelfs de aula die hiernaast staat is onderzocht om die af te breken en iets terug te zetten. Waarbij een kerk en aula kunnen worden gecombineerd is onderzocht, maar ook afgevallen. En daarnaast hebben we altijd spontaan aanbod gekregen van mensen in de buurt, boeren of mensen die een pand hadden. Zeiden van ja, als jullie iets willen, van ons mag je de grond overnemen. We zijn met initiatieven altijd naar de gemeente gegaan om dat te bespreken. Maar dit zijn wel de zaken die de afgelopen jaren allemaal zijn gepasseerd. Wat ik toch even benoem, het podium. Want we hadden verregaande gesprekken met het podium om het podium geschikt te maken voor een kerk. Er liggen gewoon drie bruikbare schetsen. Hè, waarbij de hele podium wordt verbouwd tot een kerk en een hele zalencomplex erbij kan. Waarbij wordt gebouwd. Hè, je ziet hier een schets van hoe het podium als kerk eruit zou kunnen zien. Toch redelijk herkenbaar als kerk. En twee plaatjes, links gaat dan over de buitenkant, en waar een vleugel wordt aangebouwd. En het rechter plaatje gaat dan over hoe de zaal beneden wordt ingericht. Dus die schetsen liggen wel door architecten. Drie architecten hebben een schetsontwerp gemaakt met een toentertijd een begroting. En deze optie noemen we nu gewoon de slapende optie. Want mocht er een ontwikkeling zijn waarbij de vereniging ons genoegen zegt, wij kunnen dit pand toch niet blijven financieren, wij gaan ergens iets kleiners kopen, weet ik veel wat, dan hebben we altijd gezegd, dan houden wij interesse in dit pand. Dus de terugblik. Ik heb eigenlijk hier alles al een beetje benoemd. Het enige wat ik hier nog even aan wil toevoegen, dat is dat ooit dachten we nog dat we gezamenlijk iets zouden kunnen, de muziekvereniging en de kerk, iets gezamenlijk, maar zowel de muziekvereniging als de huidige kerkraad hebben gezegd, dat op langere termijn het niet verenigbaar is om de activiteiten van het kerk zijn te combineren met de activiteiten die gedaan worden door de muziekvereniging. Op lange termijn is dat niet gewenst. Dus dat is zowel de mening van onze huidige kerkraad als ook de mening van het bestuur van het podium. Dus dat schept ook gewoon duidelijkheid, want die variant was ook ooit onderzocht. Dus ik blijf hem noemen, het is een slapende optie. Dus we hebben nu twee opties, slapend en de Nibo Nijborg. En daar gaan we het nu over hebben. Het kaartje leg ik zo nog even uit. We gaan verder nu met drie commissies. In overleg met de kerkraad komt nu het moment om zeg maar, de activiteiten te gaan opsplitsen. En dat doen we op een positieve manier. Oftewel geen scheuring hè, in deze tijd. We gaan verder met drie commissies. De commissie fondswerving, die blijft natuurlijk. Hè. En het doel van fondswerving is actiematig verwerven van gelden. De tweede commissie is de financiële commissie. Het doel van de commissie is nadrukkelijk het financieren van de nieuwbouw. En de derde commissie is de makkelijkste commissie, die gaat het geld uitgeven, die gaat bouwen. Dat zijn de drie commissies die we nu hebben. En natuurlijk in de toekomst, naarmate de tijd vordert, ga je meer nadenken, we moeten nog niet verder splitsen, subcommissies. Maar de commissie huisvesting is nu gesplitst in twee commissies. En nu gaan we eerst naar de financiën en dan gaan we kijken naar de kerk. Dus mag ik Nico vragen om de financiën voor zijn rekening te nemen.
Ja, een belangrijk onderdeel natuurlijk van de kerkbouw is de financiering. Hoe kunnen we de middelen, kunnen we als gemeente een kerk? Oké, dankjewel. Kunnen we als gemeente een kerkgebouw ja, financieren, opbrengen? Is de gemeente in staat om dat te doen? Is daar draagkracht voor? Ja, daar komt het uiteindelijk op neer. Dat wordt namens de commissie, de financiële commissie, onderzocht op dit moment. Nou, dan kijken we natuurlijk eerst, wat denken we dat een kerkgebouw zal gaan kosten? En hoe, welke manier zouden we dat dan kunnen gaan financieren? Ja, wij kijken, de bedragen die hier staan, zijn indicaties. Kijk, we hebben nog geen meter grond. Er zijn opties, er zijn belangrijke dingen gaande. Zo, straks nog verder verteld worden. Maar we moeten ergens een keer gaan beginnen. We hebben nog best een tijd te gaan met elkaar als gemeente. Maar we moeten al goed vooruit gaan denken van als we iets zouden willen gaan bouwen, dan gaat dat gewoon heel veel geld kosten. Dus we moeten op tijd starten met het organiseren daarvan. Dus deze bedragen die u ziet, ja, die moeten geen eigen leven gaan leiden, maar die zijn gebaseerd op ervaringen van kerken die op dit moment bouwen of onlangs gebouwd zijn. Dus relatief actueel, maar goed, als we echt aan de slag gaan, zal het op z'n vroegst, dat zal straks ook verteld worden, 2027 zijn, ze duurt nog 2 jaar, op z'n vroegst. Dus wat hebben we nodig? Verwachten we? Nou, we beginnen natuurlijk met investeringen in de grond. En dat is best een ingewikkelde, zult u straks nog iets meer over horen. En dat is ook de meest variabele, wellicht. Het is een grond, dus grond met een maatschappelijke bestemming. Wat daar precies de prijs van wordt, hangt helemaal af van wat degene die het verkoopt ervoor vraagt. En hoe we in de onderhandelingen en in de gesprekken er met elkaar uit kunnen komen. Die gesprekken zijn we onlangs gestart, zal straks ook verder verteld worden. Wat zal de bouw van een kerk kosten? Nou, we schatten ongeveer 3,1 miljoen. Op de huidige ervaringen gestoeld. En dat is een heel flink bedrag. Zeker voor een gemeente als wij die, nou ja, ook best jong zijn. En we hebben niet al tientallen jaren kunnen sparen. We sparen misschien een jaar of 10. En er is best een mooi bedrag. Maar nog niet wat nodig is. Dus, nou, we hebben als commissie daarover nagedacht. Uiteraard van hoe kun je dat financieren? Wat zou daarin een indicatieve opzet kunnen zijn? We hebben gelukkig, wat ik al zei, best toch al wel een bedrag al wel gespaard. Dus de stand op 31/12/2024 was ruim 1,1 miljoen. En vorig jaar is de teller ook goed doorgelopen. We hebben echt een hele mooie bedrag kunnen bijschrijven op de spaarrekeningen. Dus dat is een mooie start. Als we zo door zullen sparen zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan, ongeveer 100.000 euro per jaar, dat betekent dat we nog een 300.000 euro bij kunnen schrijven in 3 jaar tijd. En dat is eigenlijk de gewone spaarmodus die we nu al gewend zijn. Dus als u blijft geven zoals u nu deed, dan zal dit de verwachting zijn. Extern kunnen financieren. Dat is ook een opdracht van de financiële commissie. Daarvoor zijn gesprekken geweest met SKG, Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Dat is eigenlijk de kerkbank die in kerkelijk Nederland kerken financiert. En ze doen niet anders dan dat. Dus zijn zeer deskundig op dat gebied. Van hem, we hebben een eigen begroting gemaakt, maar ook in de gesprekken met SKG hebben we begrepen en hebben we zelf kunnen berekenen dat we zo'n beetje 1,9 miljoen zouden kunnen gaan lenen. Ze hebben geen financieringstoezegging gedaan, maar wel gezegd, zoals jullie er nu mee aan de slag zijn, ga op die manier door, gebruik deze bedragen, zodat je in ieder geval kaders hebt om mee te werken en ook ergens naartoe te werken. Dus 1,9 miljoen ongeveer zouden we kunnen lenen van het Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Dat betekent, als je dat zo ziet, die rode getallen, nou de bovenste rode getallen heb ik al gezegd, dat verwachten we dat wel weer komt, op de normale manier, zoals we al bezig zijn. Maar dat betekent dat we nog een kleine miljoen tekort hebben. Als we over 2 tot 3 jaar zouden willen gaan bouwen. Dus dat is nog best niet te negatief duiden, maar het gaat in de begroting, maar nog een flink bedrag in ieder geval. Ja, en dat is dan ook tegelijk de taak van die financiële commissie om daar een oplossing voor te vinden, zou ik bijna zeggen, maar in ieder geval met elkaar over na te denken. Dus wat doen we? Nou, uiteraard stellen we een investeringsplan samen. Misschien even goed om te noemen wie die financiële commissie op dit moment is. Nog een vrij klein comité, kan wellicht nog uitgebreid worden in de toekomst. Dat is Erik de Beste, Aart Meijer en ikzelf. Dus een investeringsplan, om dat in samenwerking met de bouwcommissie op te stellen, dat hangt weer nauw samen met het programma van eisen, de bouwkosten, het plan wat we kunnen gaan bewerkstelligen. Het opstellen van een financieringsplan heeft er net al iets van gezien. Begroting, het verkrijgen van externe financiering, dus de gesprekken met het Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Inventariseren en organiseren, daar ga ik straks nog nader op in, van interne financiering binnen de gemeente. Uiteraard ook, als het geld er eenmaal is om het te beheren, te bewaken, te budgetteren en de bouwcommissie goed de vinger aan de pols te houden dat ze niet te veel uitgeven. Toezien op en naleving van financiële toezeggingen. Als u of binnen de gemeente mensen bereid zijn, hè, om bijvoorbeeld een lening te verstrekken aan de kerk. Nou, dan moet natuurlijk ook goed worden toegezien dat dat netjes wordt terugbetaald, dat de rente wordt betaald enzovoort. En uiteraard, hè, de commissie is ook in het leven geroepen om u te informeren, om u steeds mee te nemen in de financiële ontwikkelingen rondom de kerkbouw en uw vragen te beantwoorden, die ongetwijfeld zullen zijn. Even iets verder daarop inzoomen. Nou, het financieringsplan, het organiseren van de financiering. Nou, ik heb al gezegd, we hebben gesprekken gevoerd met Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Misschien wel goed om daarin te zeggen dat ze daarin wel stelden dat we best een ambitieus plan hebben als gemeente. Het komt ook, de bouwkosten die, we sparen leuk, maar de bouwkosten gaan net zo hard of misschien wel harder omhoog. Het kan een beetje teleurstellend voelen, maar zo is het wel. En daar moeten we rekening mee houden. En we zijn er nog niet, hè, zeker als we een paar jaar gaan bouwen. Dus dat nadrukkelijk ook gezegd, hou gewoon ruimte in je begroting voor tegenvallers. Maar aan de andere kant is ook, als je, de persoon die we daarin hebben gesproken, ik zie zoveel mooie dingen gebeuren als er eenmaal een plan staat en een perspectief is voor een gemeente, dat er heel veel loskomt. Hè? Dus heel veel bereidwilligheid. Ook middelen, soms ook wonderen die gebeuren. Waardoor kerken die, waarvan je eerst dacht van nou, dat komt nauwelijks tot stand, of dat is best heel erg ingewikkeld, dat het gewoon uiteindelijk toch gelukt is. En de interne financiering, dat is een belangrijk onderdeel wat ik met u wil delen. Nou, we hebben ik vertelde al een spaarsaldo, we hebben een normaal sparen groei, maar we hebben nog een flink tekort van een miljoen. Een kleine miljoen, op dit moment. Maar als je het verdeelt over de pastorale eenheden, die we op dit moment hebben, per 31-12 in ieder geval, 2024, dus dan 164, dan een kleine 6.000 euro per pastorale eenheid. De pastorale eenheid is zeg maar een huisdeur. Hebben ze een gezin of een adres. Dan denk je, nou ja, 6.000 euro. Ja, dat lijkt overzienbaar. Maar goed, we moeten wel realiseren, er zijn ook mensen onder ons die dat ook niet kunnen ter beschikking stellen aan de kerk. Dus als er een gezin het niet doet, moet de volgende dubbele doen, bij wijze van spreken. Dus uiteindelijk is het toch best wel een flink bedrag. En dat is ook de reden dat we besloten als commissie om onder u een inventarisatie, zeg maar een draagkrachtpeiling te houden. En dat is niet bindend, maar wel voor ons om een klein beetje te weten te komen. In hoeverre bent u bereid, maar ook heeft u de middelen beschikbaar of denkt u beschikbaar te hebben over een paar jaar om voor de kerkbouw ter beschikking te stellen. Dan komt het natuurlijk best wel dichtbij. Maar goed, het is echt een peiling, zo moet u het zien. Ja, dat we er een beetje gevoel bij krijgen van hoe leeft dat in de gemeente en hoe bereidwillig en welke middelen heeft u daar ook voor beschikbaar. Dat hebben we ook een overleg gedaan met het Stichting Kerk Geldbeheer. Die zeggen, daar moet je gewoon nu mee starten. Ja, dat moet je gewoon op tijd op doen. Dat je daar ook mee kunt rekenen, maar ook dat we op tijd elkaar daarin hebben meegenomen. Dus dit is echt een inventarisatievraag. Hè? We gaan een enquête voor uitsturen naar u of uitdelen, een formulier. Anoniem, staat ook onderaan straks nog een keer nadrukkelijk benoemd. Op dit moment mag het volledig anoniem. Dus we hoeven helemaal niet te weten van wie of wat het afkomt. Als we maar weten wat in de gemeente, in de breedte van de gemeente aan de orde is, wat dat betreft. Dus de vraag is, bent u naar uw verwachting, Theo van Lente 2027, omstreeks, in staat en bereid om geldmiddelen ter beschikking te stellen voor de bouw van onze kerk? In welke vorm dan ook? En er zijn een andere vorm natuurlijk denkbaar. En dat kan wel uitgebreid worden belicht. Dat is nu niet zo heel erg. Het doet niet zo ter zake. Maar goed, hè, rentedragende lening, aflossingsvrij met aflossing, renteloze lening, een gift, een periodieke gift, een schenking. Wat het ook maar kan zijn. Uiteindelijk gaat het om de hoofdvraag. Bent u bereid om? En zo ja, waar denkt u aan? En ik nogmaals, volledig anoniem. Mag ook uw naam natuurlijk opschrijven, maakt helemaal niet uit. Maar het is op dit moment volledig anoniem. Alle reacties worden sowieso ook strikt vertrouwelijk behandeld, ook al is het anoniem bij wijze van spreken, maar het gaat echt om een peiling. En dat was het eigenlijk al wat mij betreft. Dus dat zal de komende maanden wordt u daar nader over geïnformeerd. Als het concreter wordt, het financieringsplan, en we willen echt weten wat we kunnen verwachten, dan komt er een nadrukkelijker verzoek naar u met echt een bedrag wat u invult bij wijze van spreken en een keuze maakt. Maar dat zal, over een paar jaar wellicht gebeuren. Dus ik denk het belangrijk is om te benadrukken dat het nu echt een peiling is en een inventarisatie.
Zo nu naar het makkelijke deel. Het geld uitgeven. De bouwcommissie. Het bouwen van een kerk. Dat is eigenlijk de optie waar we nu aan werken. En we hebben, volgens mij hebben in Peel zijn we nog bij elkaar geweest. En toen hadden we nog sprake van een voorgenomen besluit. En inmiddels natuurlijk ligt er een raadsbesluit van 17 september ten aanzien van de ontwikkeling binnen de beken Zuid-Zuidwest. U kunt zelf alle informatie ook vinden op de website van de gemeente Renswoude. Er zijn twee plekken, als je googelt op het project binnen de beken Zuid-Zuidwest, dan kom je ook gelijk bij een soort pagina waar allerlei dingen staan over dit gebied. En als je gaat naar de vergadering van 17 september, de raadstukken, dan kunt u ook alle onderliggende stukken die besproken zijn binnen de raad lezen. Ik vraag me gelijk, wie heeft daar interesse in? Wie zou dat willen? Of wie heeft het al gedaan? Oh, dat blijft wel stil. Maar goed, het is allemaal ter inzage. Dan kunt u ook mijn verhaal checken. De doelstelling in dat besluit in woningen bouwen vanaf 2028 en 2029 of 2027 en 2028, afhankelijk welk stukje leest, lees je verschillende datum. En langs de N224, ik laat zo het kaartje zien, komt de ruimte voor de maatschappelijke voorziening, bijvoorbeeld het kerkgebouw. Ik liet de vorige keer het plaatje al zien, het is hetzelfde plaatje als nu. Alleen nu is het wel veel nauwkeuriger gespecificeerd en ik lees toch even die tekst voor, namelijk het besluit van de gemeente. De christelijk gereformeerde kerk Renswoude heeft de gemeente gevraagd om te onderzoeken welke locatie geschikt zou zijn voor het realiseren van een kerkgebouw. Bij het opstellen van de visie zal dit onderzocht en is geconcludeerd dat binnen het plangebied deze locatie hiervoor geschikt is. Het verkeer hoeft dan niet door de nieuwe wijk en er is dubbel gebruik met bestaande parkeerplaatsen mogelijk. Of en hoe een kerkgebouw hier gerealiseerd kan worden is onderdeel van het op te stellen omgevingsplan. Maar hier staat nadrukkelijk, op dit niveau is al nadrukkelijk gespecificeerd dat er een kerk van ons kan worden gebouwd. En dat is best vroeg, normaal gesproken in een visie ga je nooit zover om al een specifieke kerk te noemen, maar dat heeft deze gemeente onder de verantwoordelijkheid van de SGP-wethouder wel gedaan. En er is ook al duidelijk aangegeven, het gaat om 5600 vierkante meter. Dat ligt ook al vast en dat is ook best in een vroeg stadium dat het al vast ligt. Dat betekent ook, als ik terugga naar het programma van eisen en wensen wat we hadden, 550 zitplaatsen en 200 parkeerplaatsen. 200 parkeerplaatsen in een kerk kunnen niet gerealiseerd worden op 5600 vierkante meter. Dat kan niet. En daarom staat hier ook nadrukkelijk dat de parkeerplaats hiernaast ook door ons gebruikt zou moeten kunnen worden voor het parkeren tijdens de zondagen. Dus dit zijn wel hele richtinggevende uitspraken. We kunnen het niet meer hebben over de vierkante meters meer. Het ligt eigenlijk toch wel vast. Dit is het kader waarbinnen wij moeten opereren. En dit zegt toch gelijk dat je parkeerplaatsen niet kunt realiseren op je eigen terrein. Althans maar zeer beperkt. Hier zit ook een afhankelijkheid met een omgevingsplan. En een omgevingsplan wordt eigenlijk pas opgesteld door de gemeente als de provincie goedkeuring heeft gegeven dat dit gebied mag worden ontwikkeld. Ik kom daar straks nog even op terug. Dus dit is die beroemde kaart die u al eerder heeft gezien. De kaart, de rotonde, is natuurlijk, ik geloof dat ik, ja, met een pijltje, zie je het pijltje op het scherm? Oh, wacht. Oh, het pijltje zie je daar niet. Maar je ziet in het midden, bovenin de rotonde die links van ons ligt. Als je vanaf Renswoude komt weiden, dan staan er eerst bedrijfsgebouwen nu ingetekend. Dat is dat paars of blauw gebied. De kleuren wijken een beetje af, het is blauw daar. Hier is het paars. Dus daar komen eerst, over een streek van 50 meter, komt er bedrijfsgebouwen. En vanaf de rotonde tot het podium is die maatschappelijke bestemming, dat is het gebied, die 5600 meter. En dit gebied was eigenlijk al aangewezen in 2017. Dus zo lang is eigenlijk al sprake van dat dit ons gebied zou kunnen worden om te gaan bouwen. Alleen nu liften wij mee in de totale ontwikkeling van het hele plan. Nou, de rest, dat oranje wat erin kleurt, dat is allemaal bedoeld voor woningen. Het stukje naast de N22, eerst bedrijfsgebouwen en daarachter komen de woningen. Dat betekent dat achter onze kerk komen woningen en bedrijfsgebouwen. Hè? Als je naar die kant op loopt en je draait, dan komt daar de kerk staan. Kijk je naar links, staan woningen. Kijk je schuin naar de N224, dan komen de bedrijfsgebouwen. En je kijkt naar het verkeer, naar de rotonde, dan zie je het verkeer. Dat is ongeveer het beeld wat daar moet komen. En er ligt natuurlijk in het uitgangspuntenverhaal ook vast dat de woningen die gebouwd mogen worden maximaal 4 verdiepingen hoog mogen zijn. Dus dat een appartementencomplex niet meer dan 4 lagen mag beslaan. Het is nadrukkelijk een landelijk intekengebied, dus er is veel ruimte voor groen in de wijk. Er is veel ruimte voor de beek, die blijft ook allemaal bestaan. En ze willen heel veel groen elementen in de wijk behouden. En die gele stukjes die je ziet, dat zijn eigenlijk de stukjes, dat zijn stukjes waar al woningen staan, waarvan nu niet het plan is om die woningen te gaan verwijderen. Dus daar moet omheen worden gebouwd. Daar hebben wij geen last van, want wij zitten tussen Nijborg en de N224. En er staat nu niets. Dus er ligt al heel veel vast nu, met een besluit van de gemeente. Het traject wat nu verder gaat is, we hebben 3 kolommen hierin gediend. Dat is de provincie Utrecht moet iets doen, de gemeente Renswoude moet wat doen, de bouwcommissie moet wat doen en de financiële commissie. We hebben nu een hele grote spreadsheet gemaakt waar al die activiteiten met elkaar worden verbonden. Nou, wat de financiële commissie moet gaan doen, dat is net al toegelicht. De provincie is nu aan zet en de provincie moet namelijk... Die hebben eerst een snelkooksessie gehouden met de gemeente Renswoude. Dat houdt dus in dat de plannen die er zijn nauwkeurig worden besproken tussen de provincie en de gemeente, waarin ook ons kerkgebouw in orde is geweest. En uit die snelkooksessie is eigenlijk naar voren gekomen dat er vanuit de provincie op dit moment geen bijzondere bezwaren zijn of bijzondere vragen die nog uitgezocht moeten worden. En eigenlijk kon je wel zeggen dat de provincie instemde met het plan wat er nu lag. Maar er staat wel een formeel behandeld traject en een van de trajecten die gestart moet worden, is gewoon een formeel traject, is voor in het voorjaar van 2025, is dat er een plan wordt ingediend bij de commissie MER. En MER staat voor Milieu Effecten Rapportage. Dat is een commissie die gaat kijken van als je gaat bouwen, wat betekent dat voor het milieu? Dat is ook een standaardprocedure in Nederland. De gemeente Renswoude heeft die visie ingediend en is nu in afwachting, doen ook nu helemaal niets meer voorlopig. En wij zijn begonnen, dat staat hier ook verkennen, met het gesprek met de grondeigenaar. En wij houden afstemming met de VOG van dit zijn we nu aan het doen. Omdat de VOG ook weet, als wij weggaan, mensen zijn inkomsten en heeft dat problemen voor hun liquiditeit, hè, voor de continuïteit. Dus ook dit vertellen wij gewoon tegen het bestuur van het podium. Nou, zo kunnen we even doorgaan als ik provincie Utrecht verwacht in 2026, sorry, het voorjaar, een definitief besluit kunnen nemen. En dat wordt dan het besluit dat het visieplan wordt opgenomen in het programma van wonen en werken. Dat is de nieuwe naam voor de programma's die per provincie worden vastgesteld. En dan krijg je het voorjaar van 2026, dan gaat de gemeente weer aan de slag, want die moet dan een omgevingsplan maken. En dat omgevingsplan betreft een nadere detaillering over waar de straten precies moeten komen, waar de huizen mogen komen, nog nader gepreciseerd, hoe de dakhoogtes moeten komen, dat soort zaken. Dat is allemaal onderdeel van een omgevingsplan. En onze activiteiten staan erbij, wij moeten het programma van eisen en wensen gaan actualiseren. Onderzoek gaan doen naar de bouwkosten van de kerk, daar hebben we al onderzoek naar gedaan. Onderzoek naar de aankoop van de grond, nou, dat zijn allemaal hele praktische zaken die we moeten gaan doen. En ook in de tijdslijn, dus Die staan hier allemaal genoemd, ik ga ze niet allemaal af. Maar het is allemaal nu gericht op het aankopen van de grond. Bij zo'n plan hoort ook altijd een ontwikkelstrategie. Een ontwikkelstrategie is de weg waar langs een gebied moet worden ontwikkeld. En er zijn ruwweg altijd twee opties. De ene optie is, ik laat het over aan de markt. Dus de gemeente maakt het plan en die zegt tegen de markt, zoek het maar uit. En de andere optie is dat het initiatief ligt bij de gemeente zelf. Dat noemen we actief grondbeleid, dat de gemeente zelf via een voorkeursrecht kan bedingen dat als de grond wordt verkocht, dan is het aan de gemeente. Het lijkt erop dat deze gemeente van Renswoude van mening is dat het initiatief moet maar blijven liggen bij de grondeigenaren, bij de huidige grondeigenaren. Dat is een ander verhaal dan een aantal jaren geleden, want toen was de gemeente bezig om de gronden te kopen en wilde het zelf gaan ontwikkelen. Maar goed, je ziet met wisselende, met verkiezingen, dat soort standpunten kunnen wijzigen. Maar alles wijst er nu op dat wij zelf aan de gang moeten om de gronden te kopen, om het plan te gaan ontwikkelen, en dat we niet kunnen wachten op de gemeente. Dan ga ik nu naar die grondkavel toe. Dat is een complex, we zitten op een complex stukje grond. Het zijn drie eigenaren, drie dames, die hebben het waarschijnlijk ooit via erving ontvangen. Er is één pachter, en dat is de kippenboer, zeg ik dat zo eerbiedig. Ja, een agrariër, of nee, die heeft de grond in pacht en er zit een eeuwigdurende pacht op. Dus die is ook belanghebbende als de grond verkocht wordt. Ja, dan moeten we die pachtovereenkomst wel zien te doorbreken. En aangezien het gaat om een eeuwigdurende pacht, kun je niet tegen hem zeggen, we stoppen ermee. Je moet een overeenstemming met hem bereiken. Die eigenaren hebben die grond in beheer gegeven bij een koninklijk rentmeesterkantoor. Die beheren dat weer. Dus wij hebben het verzoek ingediend bij het rentmeesterkantoor dat wij interesse hebben in die grond. En dat wij dus graag 5600 vierkante meter willen kopen. Die gesprekken worden nu opgestart. Daarnaast staat hierbij bewandelen ook andere wegen. Omdat dit plan er nu ligt, zijn allerlei projectontwikkelaars actief. He, dus die zijn allemaal bezig al om biedingen neer te leggen bij grondeigenaren. En wij proberen ook te achterhalen welke projecten de ontwikkelaars dat zijn. Om te kijken van ja, als jij die grond weet weg te kapen voor ons, dan moeten we er wel bij zijn. Dus er gaat nu best een spannend traject plaatsvinden van hoe gaat die grond? He, wordt het je gegund? Of is er een projectontwikkelaar die denkt, ik ga hem eerst kopen, want ik kan een goede deal maken, ik koop alles in één keer en dan ga ik eens goed onderhandelen met die CGK om daar ook nog eens flink aan te verdienen. Er is natuurlijk dat is een niet goed te voorspellen traject hoe het loopt. Wat we wel doen is, we hebben contact nu met de rentmeester en ik heb ook contact gezocht met iemand die interesse heeft om hier projecten te gaan ontwikkelen en ook daar heb ik gezegd van joh, als je dan aan de gang gaat, neem dan ons ook jouw verhaal mee. Dat is ook iemand vanuit een kerk. En dan mag je ook hopen dat hij ons mild zal behandelen. Maar het blijft een lastig traject om te voorspellen hoe dit gaat lopen. En op welke termijn. Want als de gemeente geen initiatief neemt. De gemeente kan zeggen, het voorkeursrecht geldt voor ons. Dus als je het gaat verkopen, moet het aan ons. Nu kunnen eigenlijk de eigenaar achterover gaan zitten. Nou, kijk maar wie het meest biedt. En dan ben ik mijn grond kwijt. Een eigenaar van de grond kan ook zeggen, ik ga het project zelf ontwikkelen. Ik ga zelf een architect vragen, een huis erop zetten en ik ga. Dus, doordat het initiatief nu ligt bij de grondeigenaren, blijft het gewoon diffuus hoe dat verder gaat. Maar goed, ik ben niet somber, helemaal niet. Alleen dat betekent wel dat we heel oplettend moeten zijn. Welke partijen zijn actief? Dus kunnen wij aansluiten? En kunnen wij ons verhaal vertellen? En ik heb wel de manier waarop wij bejegend worden, mag ik ook best zeggen, door die partijen is goed. He, dat iedereen is dan wel jullie een kerkbouwer. Je merkt wel van dat iedereen er vanzelf snapt, dat moeten we willen helpen. Dat is wel over het algemeen de reactie die je terugkrijgt. Zeg je? Ja, het is ook een maatschappelijke bestemming. Hè? Dus dat betekent dat een projectontwikkelaar er niks anders op kan zetten dan een maatschappelijke bestemming. Ja goed, het kan ook een speeltuin zijn, hè? Om het maar even te zeggen. Het kan ook natuurlijk een buurthuis zijn, of een school, of een kindercrash. Of, hè? Maatschappelijke bestemming is natuurlijk wel breed geformuleerd. Maar er ligt wel in de raadbesluit al vast. CGK, Renswoude. Dus, maar dat zijn ja, diffuse lijnen die nu lopen. Van wie heeft interesse? Kom er maar achter. Wie heeft een bieding gedaan? Kom er maar achter. Maar wat we wel weten, er zijn biedingen. Er zijn mensen, partijen die kopen nog een bot op de hele grond. Op alle kabels hier. Dus, ik heb het allemaal al een beetje gezegd, veel risico's en onzekerheden. Hè, wie gaat de regie? Initiatief nemen, net al toegelicht. Complexe grondsituatie. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van procedures die in Nederland gelden. Hè. We kennen, lezen aan de krant, mogelijke bezwaarprocedures. Die kunnen zomaar weer voor een jaar of twee jaar vertraging zorgen. Ik vind dat de gemeente het goed doet. De gemeente Renswoude heeft het echt goed gedaan. Ze hebben echt nu een informatie gehouden voor de hele buurt. Ze hebben de plannen toegelicht. Ze hebben tijdens de raadscommissievergaderingen iedereen uitgenodigd die daar iets over wilde zeggen. Dus ik denk wel dat de gemeente Renswoude alles heeft gedaan om bezwaarprocedures te voorkomen. Ze zijn heel transparant geweest. Iedereen mocht aan het woord. Iedereen mocht geeltjes plakken wat hij belangrijk vond. Dus ik ben zeker niet somber gestemd als het gaat om ja, partijen die bezwaar kunnen maken. Maar goed, het kan in Nederland. Dus ja, en je kan ook als belang, zonder dat je belanghebbend bent toch bezwaar maken. Dat is eenmaal de realiteit van. En sommige mensen verdienen eraan. Oh, dan. De samenhang continuïteit VOG in samenhang met de nieuwbouw Nijborg. Hè. Hoe gaat dat met ze met elkaar? Dat is ook natuurlijk een traject. Wij praten nu over bouwen 2027 en 2028. En ja, Nijborg weet ik moet, of sorry, de VOG, dus de Vereniging Ons Genoegen, moet ook iets gaan doen. Want die voelen ook wel de druk van ja, als jullie eruit gaan, missen wij de inkomsten. Dus moeten wij ook een plan hebben om die inkomsten op te vangen. En als dat niet lukt, moeten we ook een plan hebben. Wat gaan we dan doen? Dus ook daar zit een stukje druk. Ik noem maar even stikstof, wellicht hebben jullie al eens wel gehoord. Nou, gaat het ons in de wielen rijden? Ik weet het niet. We weten wel dat alle bouwvergunningen nu stil liggen. Als die ooit waren vergund in plaats van een koeienstal, dat men toch zegt, nee, die vergunning, die stikstofvergunning, die geldt niet meer. Dus je ziet dat steeds door uitspraken van rechters dat ja, dingen weer kantelen. Niemand die het weet. En die financiën is natuurlijk al uitvoerig toegelicht door Nico van het traject wat we nog met elkaar te sparen hebben. Ik wou het hier belaten, dus volgens mij is het nu tijd voor koffie. En dan gaan we naar de vragen toe.